Goedemorgen allemaal. Onze jaartekst is: zo dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Alles is nieuw geworden. En een van die dingen die nieuw geworden is, is dat we een nieuwe opdracht hebben gekregen. En die nieuwe opdracht is: verkondig het evangelie. En vanaf het moment dat je wederom geboren bent, vanaf het moment dat je nieuwe schepping bent geworden en ontdekt hebt hoe geweldig het is om God te kennen en om verzoend te zijn met God, wil je dat ook graag met anderen delen die hem nog niet kennen. En dat is ook onlosmakelijk verbonden met die nieuwe natuur. En de evangelieverkondiging moet ook een integraal onderdeel zijn van ons leven met God. En dan meer ook dat je ontdekt wie God is, hoe groter het verlangen om daarin ook anderen te laten delen. God is zo goed, ik had vanmorgen al een paar keer gehoord, God is zo goed, dat moeten anderen weten. God is zo geweldig, dat moet verkondigd worden. Dat kan niet onder de mat blijven. En er is ook niets dat zoveel impact heeft ten goede op een mensenleven dan het leren kennen van God. En als je over nadenkt, dan is het ook een adembenemende opdracht die wij ontvangen hebben van God om die boodschap van redding door te geven aan de mensen om ons heen. En in de hele historie zie je dat ook terug. Telkens weer zijn er mensen geweest, al vele eeuwen lang, die aan hun tijdgenoten het evangelie hebben doorgegeven. En wij in onze tijd zijn verantwoordelijk om in onze tijdgenoten en onze omgeving ook dat evangelie te verkondigen. En ik geloof ook dat het verkondigen van het evangelie een opdracht is voor ieder christen. Maar dat verkondigen, dat gaat niet vanzelf. Er zijn een aantal barrières die er liggen tussen ons en onze medemens, om die ook te bereiken met de heerlijke, bevrijdende evangelie. Er zijn ook een aantal barrières waar we tegenaan lopen. In het plaatje zie je er een aantal. Een aantal barrières die bij ons kunnen liggen, maar ook barrières die kunnen liggen bij onze medemens. We hebben er al een drietal keer over nagedacht, over de barrières die er bij ons kunnen liggen. En de vorige keer zijn we begonnen om ook te zien naar de barrières die er kunnen liggen ook bij onze toehoorders. En we hebben de vorige keer ook stilgestaan bij het feit hoe dat de God van deze eeuw de mensen met blindheid geslagen heeft, zodat ze het schijnsel niet ontwaren van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. We hebben toen ook gekeken naar een prachtige video. Met dat lied Creation Calls. De schepping spreekt of de schepping roept. Maar velen zijn er blind voor en zien de schepper niet. We hebben ook gezien hoe dat je genezen kunt worden van blindheid. En vanmorgen wil ik graag met jullie nadenken over het feit dat het evangelie, dat velen het evangelie niet aannemen omdat ze gevangen zijn en zichzelf niet kunnen bevrijden. En deze gevangenschap ook belemmert om Jezus te leren kennen. En wat erger is, dat als je ook erover nadenkt, wat verschrikkelijk is dat als mensen om je heen gevangen zijn en gebonden, maar nog erger, dat die gevangenschap hem ook belemmert om Jezus te leren kennen. En als je Jezus niet kent als je verlosser, dan mis je alles. Dan mis je alles. Er is niks belangrijkers in dit leven dan Jezus leren kennen. En dat de relatie met God ook hersteld wordt. En dat er verzoening is over je zonde. En dat je vrede krijgt met God. En ik wil u vanmorgen ook graag nadenken met jullie aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel, uit Lucas. Uit Lucas 4. Ik zal een paar versen lezen. Ik heb de rest van de teksten op de sheet staan, maar dit stukje is wat langer. Dat zal ik rechtstreeks uit de Bijbel voorlezen. Het Lucas 4, vers 14 tot 30. Dat is een gedeelte wat zich afspeelt net nadat Jezus ook door de boze verzocht is 40 dagen lang in de woestijn. En dan staat achter de rug is, en dan staat er in vers 14. En Jezus die keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in een synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd ook het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: de geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. En heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En daarna sloot hij het boek en hij gaf het aan de dienaar terug en hij ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En alle betuigden instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot mij zeggen: genees zeer, genees u zelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat zij te Capernaum geschied zijn, ook hier in uw vaderstad. Doch hij zeide: voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Doch ik zeg u de waarheid, er waren vele weduwen in die dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en een grote hongersnood was over het hele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naaman de Syriër. En alle die in de synagoge waren, werden met toorn vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op en wierpen hem de stad uit en voerden hem aan de rand van de berg waarop een stad gebouwd was om hem van de steilte te storten. Maar hij ging midden tussen en door en vertrok tot zover. Zullen we nog een moment bidden en Gods aangezicht zoeken? Vader, wil ik zo danken voor uw kostbaar woord. Wat ons al zo ontzettend veel gedaan heeft en gebracht heeft in ons leven. En ik dank u wel dat u het was die uw woord tot leven bracht. En ik wil u zo ook bidden dat u vanmorgen zo echt uw woord tot leven brengt. Heere God, u bent de enige die dat kan. En daar bidden we om. We weten dat we zo afhankelijk zijn van u, Heer. En we bidden of u zo wilt zegenen, spreken en luisteren. Heer, dat het zo tot eer van u mag zijn. En Jezus, dan bid u dat. Amen. Misschien goed om heel even stil te staan bij wat gevangenschap is. Wat de essentie is van gevangenschap. De essentie van gevangenschap is dat je je vrijheid kwijt bent. Of een gedeelte van je vrijheid. En dat kan zich uiten in een aantal dingen. Het kan zijn dat je niet kunt doen wat je wilt. Dat je je vrijheid van handelen kwijt bent geraakt. Of dat je niet kunt zeggen wat je wilt. De vrijheid om
je mening ook te uiten. Dat je niet kunt gaan waar je wilt. De vrijheid van verkeer. En de laatste, misschien wel de meest ingrijpende, dat je niet kunt zijn wie je bent. En de moeilijkheid van gevangenschap is dat je het vaak zelf niet ziet. Van anderen is het vaak goed te zien, maar van zelf vaak niet. Want als we het zouden zien, dan zouden we ook wel veel vaker hulp gaan halen om bevrijd te worden. Er zijn vele soorten van gevangenschap, of binding, of keting, of hoe je het ook wil noemen. En ik wil daar vanmorgen niet uitputtend bij stilstaan. En er zijn er ook veel meer dan je misschien ook zou denken. Maar ik wil wel heel even stilstaan bij een drietal groepen. En die eerste groep, dat is verslavingen. Een drank of een drugs. Een gokken of gamen of internetten. En we kennen ook allemaal die slogan wel van drank maakt meer kapot dan je lief is. En hoe mensen ook echt gebonden kunnen zijn aan alcohol. In de macht daarvan zijn en er ook niet van los kunnen komen. En hoe dat ook waardevolle relaties daardoor kapot gaan. Of bij drugsverslaving waar de binding vaak nog veel sterker is. En de gevangenschap nog heviger. Maar ook de verslaving aan porno en aan seks. Waardoor internet ook zo gemakkelijk in onze huiskamers terechtkomt. En zelfs in onze slaapkamers. We hebben de afgelopen weken ook kunnen zien hoe dat de directeur van het IMF in staat van beschuldiging werd gesteld. Voor een poging ook tot verkrachting van een kamermeisje in een heel chic hotel. En als je die beelden ziet, zo ontluisterend en zo verdrietig. Als je dat ziet, dat raakt zo mijn hart. Hoe dat zo'n capabele man en ook zo'n belangrijke man gevangen zit in seksuele begeerte. En nu ook vandaag ook letterlijk gevangen is daardoor. En als je het zo ziet, wat is deze man veel kwijtgeraakt. Nu ook zijn innerlijke gevangenschap openbaar is geworden. Maar soms is het ook heel dichtbij. Ik kreeg ermee te maken ook op mijn werk met een collega die tijdens werktijd porno zat te kijken. En ik betrapte hem erop. Hoe hij op een afgelegen plek zat, niet op zijn eigen pc, daar te kijken. Een hoogopgeleide man. Een vrouw en twee kinderen thuis. Maar gevangen. Vast. Door porno. En hij ging ook slechter functioneren op het werk. En hij heeft ontslag gekregen. Gevangen. Door porno. Hoe verdrietig. En de verslavingen die voortkomen uit de begeerte van het vlees, zoals de Bijbel zegt. En ook de begeerte der ogen. Waarvan de binding steeds sterker wordt. En de gevangenschap ook steeds heviger als je er niks van doet. Het begint klein. Maar als je toestaat, dan gaat het groeien. Onherroepelijk. En dat kan alleen maar stoppen als het in het licht komt. En in Spreuken 11 staat daar een mooie tekst over. En dat zegt, de gerechtigheid van de oprechte zal hem redden. Ja, dus van belang om het in het licht te brengen, om oprecht te zijn. Maar de trouweloze wordt door een begeerlijkheid gevangen. Trouweloze wordt door een begeerte gevangen. En hoeveel zijn er ook niet trouweloos in het huwelijk. Maar worden door een begeerte gevangen. Het wordt gepredikt op de tv als vrijheid, als normaal. Maar het is een leugen. Het is een
verschrikkelijk grote leugen. Trouweloosheid brengt gebondenheid en gevangenschap. Dan is er een tweede groep waar veel gevangenschap en binding ontstaan. Dat is op het gebied van de lichamelijke gezondheid. En dat is ook erg belangrijk voor een mens. Maar dat is ook een valkuil. En op dit terrein zijn er ook naast de reguliere gezondheidszorg een groot aantal alternatieve genezers. Van mensen die bovennatuurlijke gaven hebben om mensen te genezen. Paranormale gaven naast het normale. Ja, we geloven dat het kan. Maar waar het om gaat is wat de bron is van die bovennatuurlijke kracht. En in de Bijbel lezen we ook dat dat niet nieuw is. Maar dat deze bovennatuurlijke kracht uit het rijk van de duisternis komt. Van Satan en zijn demonen. En als je ervoor openstelt, dat je dan ook gebonden raakt, gevangen wordt in het rijk van de duisternis. Dat heb je niet in de gaten. Dat gaat ook vaak heel subtiel. Je lijkt geholpen te worden van je kwalen. En dat kan ook zo zijn. Maar je krijgt er een groter probleem voor terug. Gevangenschap en gebondenheid. En dan is er een derde groep waar veel gevangenschappen ontstaan. Is op het gebied van de geestelijke gezondheid. En dat heeft ook veel te maken met het vorige onderwerp, de lichamelijke gezondheid. En op dit gebied zien we ook een overweldigend spiritueel aanbod. Van New Age, allerlei therapieën, goeroes uit India, TM. Een schier eindeloze lijst van mogelijkheden. En dan lijken er telkens weer bij te komen. En ook hier gaat het om, wat is de bron van de therapie of de filosofie? En ook hier komen we terecht bij het rijk van de duisternis, waarin mensen gevangen zijn. We zijn afgelopen tijd actief geweest in Roerdalen om mensen te bereiken met het evangelie. Maar we konden niemand vinden die interesse had. In 1990 heeft zich in Vlodrop in Roerdalen het hoofdkwartier gevestigd van de Maharisha. De beweging tot het spirituele herstel van de wereld, waar ook de transcendente meditatie vandaan komt. En dit gaat om een herstel buiten het evangelie om, buiten het plan van God om. En dat geen weg is naar herstel, maar een weg naar gevangenschap. Want alleen God kan vrijheid geven in Christus. Maar waarom heeft deze Indiase guru zich hier gevestigd in Limburg? En wat is het effect ervan op deze streek? Op de openheid ook van het evangelie. Dat zijn grote vragen en God weet het antwoord hierop. Wat ik wel weet, is dat God de duisternis gebruikt om zijn heerlijkheid te tonen. En dat God ook bij macht is om de duisternis te verbreken. Paulus zegt zo mooi in 2 Korinthe 4 vers 6. Hij zegt, want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En laten we ook bidden dat God zijn heerlijkheid toont in deze streek, in de duisternis van Roerdalen en van Roermond en omgeving, en dat bolwerk ook echt geslecht worden. Wat alleen ook maar kan met geestelijke wapens. En wat zijn onze wapens? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen voor degenen die gevangen zijn en gebonden? Voor mensen in de macht van de duisternis? We weten dat het in eigen kracht onmogelijk is om los te komen uit de macht van de duisternis. Er is iemand nodig die sterker is dan degene die je gevangen houdt. Iemand die macht heeft om de gevangenschap te verbreken. En die is er. Dat is Jezus.
Hij is de enige die Satan overwonnen heeft. Die de macht van de duisternis heeft overwonnen. Deze Jezus is het die gevangenen bevrijdt. En deze Jezus, die verkondigen wij. En dat is ook wat we kunnen doen voor gevangenen en gebondenen. Om vrijlating te verkondigen in Jezus. We hebben net ook gelezen in dat gedeelte van Lucas 4. Waarom Jezus gekomen is. Laat het nog een keer lezen. En dan staat dat Jezus toen zei, de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om een arm het evangelie te brengen. En heeft mij gezonden om gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Het is een geweldige tekst. Waarin Jezus ook zegt dat hij gezonden is om aan gevangenen loslating te verkondigen. En Jezus die deed dat. Hoe vaak staat het ook niet dat mensen gebonden werden door de duivel. En dat op het woord van Jezus de duivel moest wijken. En dat de gevangene bevrijd werd. En deze opdracht, deze taak die Jezus had. Van ik ben gezonden om aan gevangenen loslaten te verkondigen, heeft hij aan ons overgedragen, ook net voor de hemelvaart gebeurde dat. En dat is het bijzonder om even in dit verband ook daarbij stil te staan. In Johannes 20, vers 21 zegt Jezus, en hij zei nogmaals tot hen, vrede zij u, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Met de hemelvaart, ik kwam net ook al terug. Hè. Gedenken wij eraan dat Jezus naar de hemel is gevaren. En we hebben dat afgelopen donderdag herdacht. Maar onlosmakelijk daarmee verbonden is dat op het moment. Is dat Jezus op dat moment ook de taak die Jezus had. Aan ons heeft overgedragen. Hij zei hier ook, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Net zoals ik gezonden ben, zend ik ook u. En Jezus was gezonden om gevangenen loslating te verkondigen. Dus de hemelvaart bepaalt ons niet alleen bij het feit dat Jezus naar de hemel is gevaren, maar ook dat wij vanaf dat moment ook gezonden zijn om gevangenen loslating te verkondigen. Om het goede nieuws te verkondigen. Dat we zijn taken ook hebben overgedragen gekregen. En ook als je daarover nadenkt, wat een voorrecht is dat. Wat een genade die God geeft. Dat hij ons waardig heeft geacht om dit aan ons over te dragen. En wat geweldig moet het ook zijn als we hem zullen ontmoeten. Om dan ook te weten dat je daarmee bezig bent geweest. Ik moest er net ook zo aan denken toen we aan het bidden waren. En ook toen ik vanmorgen even dit trafeel zag. Hoe dat Miel zijn zoon hier welkom heette. Weer terug in de dienst voor het eerst was getrouwd. Dan moest ik ook denken van, hoe was dat bij de hemelvaart toen Jezus aankwam in de hemel? Hoe dat de Vader hem daar binnen gehaald zal hebben. Toen hij zijn taak had volbracht. Hoe geweldig moet dat geweest zijn, dat moment. Maar ook als wij deze bijzondere taak hebben overgedragen gekregen. Als we straks hem mogen ontmoeten. En ook weten dat we hebben gedaan waarvoor wij gezonden zijn. We hebben gedaan wat u ons hebt opgedragen. Dan kun je daar ook naar uitzien. Het eerste wapen. Dan de twee andere. Dat de verkondiging om aan gevangenen loslating te verkondigen, dat kan niet zonder gebed en vasten. En een bijzondere geschiedenis ook hierover, die we in de Bijbel kunnen terugvinden, is als er een vader ook komt met zijn maanzieke zoon bij de discipelen.
En de discipelen, die kunnen hem niet genezen. En dan brengen ze hem bij Jezus. De vader komt dan uiteindelijk met die zoon bij Jezus. En Jezus bestraft hem. En de boze geest ging van hem uit. En dan staat ook, op dat ogenblik was de knaap gezond. En de discipelen vragen dan ook daarna aan Jezus van, waarom konden wij dat niet uitdrijven? En dan zegt Jezus twee dingen. Het eerste is wat hij zegt, is vanwege uw klein geloof. Dat is het eerste wat hij zegt, vanwege uw klein geloof. Maar daarop volgend zegt hij, wat staat in dat volgende vers. Dan zegt hij, maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. En hier geeft Jezus ook aan waar de sleutel ligt. Hoe de strijd moet worden gestreden. De strijd die wordt gestreden in de binnenkamer met gebed en met vasten. Ook in deze streek. In Roerdalen, in Roermond, in Limburg. Annie en ik hebben dit ook vaak meegemaakt op de pijlencursus, maar ook op andere evangelisatieavonden toen we andere cursussen gebruikten. En we merkten ook regelmatig dat er momenten waren dat we niet verder kwamen, dat er geen doorbraak kwam bij mensen. En dat ze niet tot overgave aan Jezus kwamen. En dat ze als het ware gevangen bleven. En dan gingen we ook heel vaak vasten en bidden. En we hadden ook allebei de overtuiging dat we moesten doen. En dat de strijd met andere wapens gestreden moest worden. En dat het van belang was om te bidden en te vasten. Niet nog een overtuigende verhaal dat Jezus te redden is. Niet nog een betere voorbereiding. Nee, we trokken dan een dag vooruit om dan samen ook te bidden en te vasten. En we hebben ook heel vaak gezien dat er dan ook dingen gingen gebeuren. Dat er doorbraken kwamen. En dat mensen ook Jezus aanvaarden in hun leven. Wat kunnen we doen in Limburg? Het evangelie verkondigen. Aan gevangenen loslating verkondigen in Jezus. Maar ook gebed en vasten. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik word erg onrustig van al die mensen om me heen die Jezus niet kennen. We hebben het goed hier als gemeente. En dat is belangrijk. En het is ook belangrijk dat we ons daar ook voor blijven inspannen. Maar buiten gaan mensen verloren en zijn gevangen. En uit eigen kracht kunnen we daar geen millimeter aan veranderen. Maar God die roept ons op om voor deze mensen ook loslating te verkondigen en voor hen te bidden en te vasten. En wie wil dat? Wie wil er bidden en vasten voor misschien zijn buren, voor zijn collega's of vriend? Ze kunnen zichzelf niet bevrijden. Je vriend kan zichzelf niet bevrijden. Je collega ook niet en je buurman ook niet. En God roept ons niet voor niets op om te bidden en te vasten en vrijlating te verkondigen. Tot slot wil ik iets voorstellen. We gaan erover nadenken om echt een gebedsgroep te vormen die regelmatig en ook heel specifiek wil bidden voor Limburg. En ook vast als God het op ons hart geeft. En smeken dat God zijn aangezicht over Limburg doet lichten en ons genadig zal zijn. En als ik in de Bijbel lees, dan zie ik dat de strijd in het gebed wordt gestreden. Het komt niet van fantastische programma's. Maar het komt van een fantastische God die antwoord geeft op gebed. En ik wil je vragen om mee te bidden, om hier ook over na te denken. En als je dat ook wil, om dat me te laten weten, of spreek me aan, of bel me op, of stuur een mail. En laten we zo gezamenlijk ook bidden dat God zijn aangezicht doet lichten over Limburg. En ons genadig zij. Amen.